Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd, van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen nu uit Psalm 3. Daarvan het tweede vers. Het evangelie naar Matteüs, het 25e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 30. Matteüs 25, van 1 tot en met 30.
Als dan zal het koninkrijk der hemelen zijn gelijk 10 maagden, welke hare lampen namen en gingen uit de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren wijs. En 5 waren dwaas. Die dwaas waren, hare lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijze namen olie in hare vaten met hare lampen. Als u de bruidegom vertoefde, werden ze allen sluimerig en vielen in slaap. En te middernacht geschiedde er een geroep. Zie, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en bereidden hare lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden, zeggende geen zins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij. Maar gaat liever tot de verkopers en koopt voor uzelven. Als zij nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende, Heere, Heere, doe ons open. En hij antwoordde, zeide, voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. Zo waak dan, want gij weet, de dag niet, noch de uren, in welke de zoon des mensen komen zal. Want het is gelijk een mens die buitenslands reizende zijn dienstknechten riep en gaf hun zijn goederen over. En de een gaf hij 5 talenten en de andere 2 en de derde een iegelijk naar zijn vermogen, en verrijsde terstond. Die nu de 5 talenten ontvangen had, ging heen en handelde daarmede, en won andere 5 talenten. Desgelijks ook die 2 ontvangen had, die won ook 2 andere. Maar die het ene ontvangen had, ging heen en groef in de aarde en verborg het geld zijn heren. En na een lange tijd kwam de heer van die dienstknechten en hield rekening met hen. En die de 5 talenten ontvangen had, kwam en bracht tot hem andere 5 talenten, zeggende: Heere, 5 talenten heb gij mij gegeven, zie, andere 5 talenten heb ik boven dezelfde gewonnen. En zijn heer zeide tot hem: Wel gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde uws heren. En die de 2 talenten ontvangen had, kwam ook tot hem. En zei de Heere: 2 talenten heb gij mij gegeven, zie, andere 2 talenten heb ik boven dezelfde gewonnen. Zijn heer zeide tot hem: Wel gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten, ga in de vreugde uws heren. Maar die het 1 talent ontvangen had, kwam ook en zei de Heere: Ik kende u, dat gij een hard mens zijt, maaiende waar gij niet gezaaid hebt, en vergaderende vandaar waar gij niet gestrooid hebt. En bevreesd zijnde ben ik heen gegaan en heb uw talent verborgen in de aarde. Zie, gij hebt het uwe. Maar zijn heer antwoordende zeide tot hem: Gij boze en luie dienstknecht, gij wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb, en vandaar vergader waar ik niet gestrooid heb. Zo moet gij dan mijn geld bij de wisselaren gedaan hebben, en ik komende zou het mijne wedergenomen hebben met woeker. Neem dan van hem het talent weg en geef het degenen die de 10 talenten heeft. Want een iegelijk die heeft, die zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben. Maar van degene die niet heeft, van die zal genomen worden ook wat hij heeft. En werp de onnutte dienstknecht uit in de buitenste duisternis, daar zal wening zijn en knersing der tanden.
Laten wij ons nu voor de Heere verootmoedigen en hem om zijn zegen smeken. Heere, gij grote God, die de hemel en de aarde voortbracht uit het niet, die ons het aanzijn gaf, in wiens hand al onze wegen zijn, die ons van onze kribbe tot ons graf leidt. Wij zijn door uw voorzienigheid met onze kinderen gekomen onder het woord van uw waarheid, en wij buigen ons neder aan de voetbank van uw voeten, belijdenis doende voor u van onze overtredingen. Want indien gij met ons in het recht kwam treden en gade slaan, o God, onze ongerechtigheden, ach, dan zouden we voor u niet kunnen bestaan. Wanneer we steunen moesten op ons, op onze gerechtigheden, op onze arbeid, op onze trouw, op onze volharding, al onze werken, de beste daarvan niet uitgezonderd, zijn met zonden bevlekt. Onze liefde was niet brandende, zoals ze toch behoorde te zijn. En onze trouw aan u was niet zonder inmengselen van eigen bedoeling. We hebben het koninkrijk der hemelen niet gezocht, zoals het kinderen Gods betaamt. De wereld niet verlaten, zoals het mensen past die tot een beter vaderland geroepen zijn. Ja, Heere, ons lezen in uw woord en ons overdenken van uw waarheid was niet vrij van allerlei zonde. O, aanschouw ons dan niet naar onze werken en laat ons niet varen gelijk we u menigmaal te varen. Maar wil u vanmorgen weer opnieuw met ons beginnen? Wil u de hand uw genade naar ons uitstrekken? Heere, dit bidden we van u, om die volbrachte arbeid van uw lieve Zoon, die als een medelijdende voorbidder aan uw rechterhand is, van wie uw kind en knecht Johannes getuigd heeft, kinderkens, indien we gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige, en Hij is een verzoening voor onze zonde. Heere, als we ons zo ellendig en zondig voelen, dan kunnen we het niet geloven dat er voor ons, voor mij, een voorspraak is, en dat wel Jezus Christus, zo groot, zo rijk van u, zo hoog verheven aan uw rechterhand gezeten, en dat hij een voorbidder is, en dat wel voor degene die gezondigd heeft, die elke dag opnieuw uw smart toebrengt, die uw geboden vergeten, die in hun hart van u afzwerven menigmaal. O, geef u ons nu dat dierbaar geloof, om daarop ons vertrouwen te mogen stellen en het anker van onze hoop te mogen uitwerpen, dat Gij ondanks al ons verkeer en al ons zondig leven toch die grote voorbidder blijft voor mensen die gezondigd hebben. En we hebben gezondigd en we maken onze schuld nog dagelijks meerder. Heere, laat in de prediking van uw woord die eeuwige vrijspraak door de gerechtigheid van Christus tot stand gebracht en u aan zondaren verkondigt onze ziel troosten in alle strijd en moeite en zorg en verdriet, in alle eenzaamheid en ellende. Laat uit u ook het woord uw genade vanmorgen mogen strekken, opdat degene die u waarlijk lief hebben, die zijn wedergeboren tot een levende hoop, die als vreemdelingen over deze wereld reizen, die uw naam eren omdat ze u lief hebben, gesterkt werden de loopbaan te lopen die gij voorgesteld hebt, opdat we door niets zouden worden afgeleid op u te zien, die als de overste leidsman voorging. Sterk u het geloof van degene die vaak dreigen te bezwijken. We hebben sterke vijanden en we leven in een wereld die in het boze ligt. Maar onze ogen zijn op u geslagen, verlaat ons niet. Zegen u ook de zwakken in het geloof. Heere, wil de hoop uw ellendige toch niet vergeten. Wil u onze twistzaak twisten tegen Satan en zonde en wereld en eigen hart? En wil u de banier des levens voor ons hoog ontrollen, om hem te mogen zien die schoner is dan alle mensenkinderen, en onze vermakingen te mogen hebben in het nederleggen van onze ongerechtigheden aan uw voeten? O Heere Jezus, u zijt de hoop van ons vaak wankelend geloof. U zijt de sterkte van ons benauwd hart. U zijt de God onze blijdschap, kom, want uw komst volmaakt ons heil. Zegen u ook onze kinderen, onze jongens en onze meisjes, zodat ze mee mogen luisteren met hetgeen gij tot ons spreekt. Omdat hun hart aan u verbonden werden, Gij hebt deze gemeente weer grotelijks verblijd, trouwe God, door ze toe te zeggen dat ze een knecht van u zullen ontvangen die andermaal het evangelie van uw genade zou prediken. O trouwe God, wat heeft u behaagd om andermaal uw vleugel over dit volk in ontferming uit te breiden, dat we het zouden opmerken en bij al uw zegeningen die zegen zouden optellen en er uw heerlijke naam voor zouden danken uit een verbroken hart. Dat is toch het offer dat u aangenaam is en geldig in de hemel. Een gebroken hart en een verslagen geest, dat vraagt u niet, Heere. Wil u zo ook zegenen allen die hier niet kunnen zijn? Zegen u de zieken, daar zijn er zeer ernstig ziek, Heere. Ach, u mocht daarin betonen aan hun ziekbed te staan en zelf de hand uwer genade naar hun uit te breiden in menig uur als het hun bange is. Doe ze dan hun hoop op u vestigen en hun verwachting van u hebben. Heere, wil u de middelen die gebruikt worden tot hun genezing genadig zegenen. Hoor u onze smeekstem hun ten goede en tot eer van uw heerlijke naam. Wil u ook zegenen alle die in moeite en in rouw verkeren. Gedenk u ook aan de kinderen die hier zijn, van wie we in het begin van de vorige week een geliefde vader aan de scholerijden hebben moeten toebetrouwen. O trouwe God, wees u hun vader, wees u hun leidsman, vertroost de weduwe in haar verdriet en zegen de kinderen en sterk ze door het woord uwer genade, opdat ze de tijd die ge ze geeft besteden zouden om een plaats te vinden in de schuilplaats van uw vleugelen. Wil alle rouwdragende door heil verheffen, uw koninkrijk nog bouwen en uw knechten sterken. Laat ook uw dienstknecht in deze morgen de hulp uw geestes maken, opdat hij van die genade zou mogen gewagen die gij ten toon gespreid hebt aan een wederstrevig kroost. En we samen ons mogen vernederen aan uw voeten, om op dat heil te mogen hopen wat de eeuwigheid verduren zal. Om in dat geloof gesterkt te mogen worden dat niets neemt van hetgeen dat uit ons is. Maar dat geloof dat alleen bouwt op dat vaste fundament, op die rotssteen die in Sion is gelegd. Opdat in ieder die op hem het huis zijner hopen bouwt niet beschaamd worden zal. Geef u ons die zegen, Heer, alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij willen nu zingen uit Psalm 66, het tweede vers. Vanmorgen willen prediken staat in Matteüs 25, daar van het 29ste vers. Want een iegelijk die heeft, die zal gegeven worden. en hij zal overvloedig hebben. Maar van degene die niet heeft, van dien zal genomen worden ook dat hij heeft. Deze tekst behelst een vreemde wet in het koninkrijk Gods. Daar staat immers dat degene die hebben, die ontvangen overvloedig. En degene die niet hebben, die verliezen alles. Het is werkelijk een vreemde wet in het koninkrijk God. Die hebben ontvangen overvloedig. En die niet hebben, die verliezen alles. Dezezelfde woorden vinden we ook in Matteüs 13. Daar vragen de discipelen aan de Heer Jezus: Meester, waarom spreekt ge tot de mensen door gelijkenissen? En dan antwoordt de Heer Jezus: opdat zij ziende niet zien, en horende niet horen, en niet verstaan. Dat is nou ook wat. Als je nou zo gaat preken, dat de mensen horen en toch niet horen. Dat ze zien en toch niet zien. Wat bedoelt de Heere daar nu mee? Hij zegt even later: u is het gegeven tegen de discipelen. U is het gegeven de dingen van het koninkrijk Gods te verstaan. Maar die mensen niet. Legt de Heere het er dan op toe om zoveel mogelijk mensen van zich af te stoten? Is het dan toch zijn bedoeling dat de massa verloren zal gaan? Nee, dan had Jezus niet geweend voor Jeruzalems poort. Maar eerst heeft Christus het evangelie van zijn Vader, het woord van Gods genade, zonder gelijkenissen, onomwonden gepreekt. En ze hebben zijn woord niet geloofd. Ze hebben duidelijk en openbaar nee gezegd tegen zijn prediking. En nu, en dat is een oordeel, nu zal hij voortaan in gelijkenissen tot hen spreken. Nu zal hij niet meer onomwonden zeggen. Nu zal hij het onder het gordijn van het gelijkenis, van de gelijkenis zeggen. En dan, ook dan nog zullen er zijn die geprikkeld door deze schijnbaar ingewikkelde leertrant zullen vragen naar de waarheid. Maar de anderen die zullen weggaan. Steeds verder van de Heere weg. Steeds minder begrijpen van het woord zijn er waarheid. En straks zullen ze hem voor gek verklaren. Gij zijt uitzinnig. Wij zouden zeggen: hij is van zijn verstand beroofd. Hij is krankzinnig. Wat horen we nog langer naar? Dus dan spreekt hij in gelijkenissen. En dan neemt hij weg hetgeen dat ze nog hadden. Wat hadden ze dan? Wel, ze hadden het evangelie zonder gelijkenissen. Ze hadden de boodschap van God klaar en helder en duidelijk. Maar ze hebben het niet geloofd. En nou gaat de Heer het bedekken met de mantel van de gelijkenissen. En straks dan neemt hij de gelijkenissen ook nog weg. Dan worden ze buiten geworpen in de buitenste duisternis. Dan gaat het volk des Heren, de kinderen des koninkrijks, de dienstknechten, als onnutte dienstknecht, naar de buitenste duisternis. Dat spreekt de Heere hier ook in die gelijkenis waarin hij de nadruk legt op zijn wederkomst. Hiervoor is gesproken over de gelijkenis van de vijf wijze en vijf dwaze maagden, waar de Heer in het midden stelt het onverwacht wachten van zijn komst. De wijze dat zijn zij die vooruit gezien hebben. De wijze dat zijn zij die aan de toekomst gedacht hebben. Ze hebben niet alleen een brandende lamp, maar ze hebben ook olie in de vaat. De dwazen dat zijn zij die alleen bij het moment leven. Bij hetgeen nu, vandaag, gezien wordt. Ze denken liever niet aan later. Ze denken liever niet aan de toekomst des Heeren. Zij komen straks, terwijl hun lampen uitgaan, in panische angst voor een gesloten deur en worden voor eeuwig buiten geworden. En na onze tekst wordt gesproken over het oordeel dat komen zal als Christus straks komt en hij de schapen aan zijn rechter en de bokken aan zijn linkerhand zetten zal. En degene die aan zijn rechterhand zal inbrengen in zijn eeuwige heerlijkheid. En degene die aan zijn linkerhand staan zal doen binden en buitenwerpen in de buitenste duisternis. En daartussenin, daar staat de gelijkenis van, zoals we het noemen, de gelijkenis van de dienstknechten met de talenten. En daar een deel van, want ik ga nu die hele gelijkenis niet bespreken. Ik heb dat vroeger wel eens in die midden gedaan. Ik wil nu me speciaal bepalen bij dit 29ste vers. Waar de Heere zegt, want een iegelijk die heeft, die zal gegeven worden. En hij zal overvloedig hebben. Waarvan degene die niet heeft van dien zal genomen worden. Ook dat hij heeft. Is dat geen vreemde zaak? Wekt dat geen weerzin in ons hart? We hebben enkele maanden geleden een hele staking gehad. Of wat langer geleden, ik weet al niet meer precies. Hadden die mensen geen gelijk? Die zeiden geen procenten, maar centen. En u weet zo ongeveer wel wat ermee bedoeld werd, denk ik. Men bedoelde ermee, kijk eens, als iemand 10.000 gulden verdient en hij krijgt 10% loonsverhoging, dan heeft hij voortaan 11.000 gulden. Maar de man die 30.000 gulden per jaar verdient met zijn 10% loonsverhoging, die krijgt 33.000 gulden. Het verschil was dus eerst tussen 10 en 30.000 gulden maar 20.000 gulden. Maar nu tussen 11 en 33 is het verschil al 22.000 gulden geworden. Dus men bedoelde daarmee, als je een procentuele loonsverhoging geeft, worden de armen relatief steeds armer en de rijken die worden steeds rijker. Is het niet rechtvaardig wanneer daar eindelijk paal en perk aan gesteld wordt? Is het niet veel beter om dan, wanneer de levensstandaard omhoog gaat, in centen te verhogen? Dat wil zeggen, hij 1.000 gulden... en hij ook 1.000 gulden erbij, misschien dan iets hoger, maar toch niet veel meer. Doet de Heere Jezus er nu ook al aan mee, dat de rijke steeds rijker wordt en de arme tenslotte in zijn ellende omkomt? Waarom geen woord van kritiek uit de mond van de zaligmaker tegen degene die bezitten? Hoe moet ik dat nu toch zien? Ach nee, Jezus is hier geen voorvechter van de kapitalist, die op allerlei wijze het recht aan zich trekt om zijn bezit, op wat voor wijze dan ook, te vermeerderen. We weten uit andere gedeelten van de prediking van Jezus, dat hij juist gewaarschuwd heeft tegen dat bijeenschrapen van geld en goed. En wij weten hoe dat hij met alle klem zijn kinderen op het hart gebonden heeft. Laat vader toch zorgen. Laat het u toch niet bekommeren. Hoe ge eet, hoe ge drinkt, hoe ge woont en hoe ge gekleed zult gaan. Laat dat toch uw ziel niet bezetten. Want uw vader weet het. Zoek eerst. O, zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Maar juist in het licht daarvan wordt het nogal moeilijker om deze tekst te verstaan. Als de Heere nu zegt, zalig zijn de armen van geest. En op een andere plaats, vader, ik dank u dat ge deze dingen
voor de wijze en verstandigen, en voeg er maar bij voor de rijken en de groten, zoals Paulus zegt, niet vele edelen, niet vele wijzen, niet vele rijken, verborgen heb, maar heb dezelfde de kinderkens geopenbaard. Ja, vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. Ah nee, de Heer Jezus die noemt hier de levenswet die algemeen gangbaar is in dit leven. Hij wijst ons hier op iets dat een feit is. Het is nu eenmaal zo. Waar kapitaal is, daar wordt kapitaal verdiend. Waar geen geld is, daar kan niet gehandeld worden. Hoe groter kapitaal, hoe groter winst. Dat is in het algemeen de wet van dit leven. Waar geen verstand is, daar kunnen geen plannen gemaakt worden. En waar geen zaad is, daar kan niets opkomen. Het is zo. Het is zo. Dat is de wet van dit leven. Vroeger. En zo zal het zijn zolang als de wereld staat. Het communisme. Het doorgevoerd socialisme. Is een utopie. Nooit komt men tot de gelijke verdeling. Van het goed deze aarde. Aan alle mensen. Kan ook niet. Als we vandaag allemaal 1000 gulden krijgen, dus de rijken 1000, al hun bezit afgenomen, en de armen ook 1000, dan is er morgen alweer verschil. Dan heeft morgen de een 1010 gulden, en de ander die heeft er nog maar 990. Zo gaat het nu eenmaal. Zo zal het altijd gaan. Zo is het vroeger ook gegaan. De Heere sluit zich hier aan bij deze wet. En hij zegt, ja, zo is het. Natuurlijk, ik zeg het nog eens en met nadruk. Niet om de ongebreidelde lust van de kapitalist te steunen en hem als het ware een stok in de hand te geven om voor te gaan op de weg van zijn winstbejag. Beslist niet. Maar de Heere zegt, zo gaat het in het leven. En zo gaat het ook in het koninkrijk God. Alleen het vermeerderen van het bezit. Hier mijn aardsbezit, mijn kapitaal, dat gaat soms gepaard met veel onrecht. Dat gaat soms gepaard met hardheid en kilheid en onbewogenheid, want die rijk willen worden, die vallen in vele verzoekingen. Er staat nog niet eens die rijk zijn, maar er staat die rijk willen worden, die nemen het in dit leven niet zo nauw met de waarheid, met de eerlijkheid. Die rijk willen worden, dat is een oordeel op zichzelf. Toch is er ook een wet in het koninkrijk Gods. Deze wet namelijk. Dat die heeft, die krijgt nog meer. En die niet heeft, van hem wordt genomen, ook dat hij heeft. Hoe dan? Het gaat in een gans zeer rechtvaardige weg. Want dan moet u even een blik slaan in deze gelijkenis. Daar is een heer, die gaat voor lange tijd van huis. Hij heeft knechten, vele knechten, slaven. Aan verschillende van deze knechten betrouwt hij zijn goed toe. En hij geeft ze overeenkomstig hun vermogen. Hij deelt een grote som geld, ik ga daar nu verder niet op in. Talenten, een talent is eigenlijk een gewicht, maar omdat vroeger het geld niet gestempeld was met 1 gulden of 2,5 gulden of 10 gulden, maar het geld werd gewogen. Zilver, goud werd gewogen. Daarom wordt hier de hoeveelheid geld uitgedrukt met de naam talent. Nou, de een die krijgt 5 talenten en de ander die krijgt 2 talenten en de derde die krijgt 1 talent. Ze krijgen dus allemaal een deel van zijn goed. En hier moet u beginnen op te letten. Want deze dienstknechten, en nu
zijn we bezig over het goed dat men krijgt in het koninkrijk Gods. Die krijgen talenten. Dus God is de eerste. Hij geeft talenten. De een 5, de ander 2 en de ander 1. En dat doet hij omdat hij zijn knechten vertrouwt. Hij wil dat doen. Dat is genade. Dat is goedheid van de baas. Dat hij zijn goed verdeelt onder zijn knechten. Dat moet u vasthouden. Anders dan raakt u straks in de war als het gaat over dat werken met die talent. Dus al deze gaven die komen van de Heer. Van de Heer van de dienstknechten. Dus geestelijk gezien, de Heere God uit de hemel is de eerste. Hij geeft naar zijn welbehaag. Hij geeft uit zijn liefde. Hij had het niet behoeven te geven. Maar hij doet het, omdat zijn hart groot is. Omdat tenslotte zijn dienstknechten zijn eigen dienstknechten zijn. Het maaksel, het werk van zijn handen. Het is dus gunst. Het hebben, waar straks overvloedig hebben op volgt, is toch het hebben uit genade. Laten we dat niet vergeten. En dan vraagt u natuurlijk, en vooral de jongens en de meisjes, die vragen, ja maar, wat bedoelt de Heere nou met talenten? Hebben wij dan ook een talent? Of 2? Of 5? Want met die talenten wordt niet bedoeld de zaligmakende genade des Heilige Geestes in het hart van de zondaar. Als dat waar was, dan zouden Gods kinderen verloren kunnen gaan. Daar staat hier van een man die ging verloren. En hij had toch een talent. Hij had een deel van het goed dat de Heer hem toebetrouwd had. Wat zijn Heer hem gegeven had. Hij had wel niet zoveel als degene die 2 talenten had. Maar daar ging hij niet om verloren. Het is niet zo dat hij verloren ging omdat hij maar 1 talent had. We zullen het straks wel zien. Aan het eind van de tekst. Beslist niet. Maar de Heer van die knechten die deelt in ieder, nadat hij gave heeft, nadat hij verstand heeft, nadat hij het bezit van zijn Heer beheren kan. En die Heer die kent zijn knechten. Hij denkt, nee, die kan ik geen 5 talenten geven. Dat kan die man echt niet aan. Met 2 heeft hij de handen vol. En die ander, ach nee, het is een beste man. Maar 1 talent, daar heeft hij meer dan genoeg aan. Ik zal al blij zijn als hij met dat 1 talent zijn arbeid verricht. Hij weet precies wat ieder waard is. En daarom geeft hij talenten. En u vraagt u natuurlijk al gelijk, maar hebben wij dan ook talenten? Jazeker. God geeft in ieder van ons talenten. De ene veel, de andere weinig. Hij geeft het volk van Nederland in zijn geheel al grote en vele talenten. Denk eens aan die andere volken die nog in de volslagen nacht van het heidendom leven. Denk eens aan die duizenden en duizenden mensen waar nauwelijks gelegenheid is om het woord van God te horen. Daar is hier haast nog geen plaats in ons land. Of daar staat een kerk waar een Bijbel in is. Laat ik nu verder maar niet gaan. Zijn dat geen talenten? Hebben we als volk van Nederland van God geen talenten gekregen? En trek de kring maar nauwer. Denk maar aan de gereformeerde gezinten. Om dat woord maar eens te gebruiken waartoe wij behoren. Hebben we niet even lang het woord van God ontvangen door de trouwste knechten die God in voorleden dagen ons gegeven heeft? Heeft het werk van Calvijn, de arbeid van Luther en van de andere reformatoren en nadere reformatoren ergens in de wereld grote plaats ingenomen dan in deze lage landen bij de zee? Zijn er geen talenten? Trek de kring nog maar nauwer.
Denk eens aan de gemeenten waartoe wij mogen behoren. Aan het geslacht waaruit we voortkomen. Heeft God geen talenten gegeven? Als we ook reeds tijdenlang dienaren van God hebben ontvangen. Die ons zonder omwegen die ene naam gepredikt hebben onder de hemel gegeven. Doorwerken we zalig worden. Denk eens aan uw eigen gezin. Velen van u zeggen ja. Mijn vader vreesde God. Mijn grootmoeder was een kind van de Heere. Ik heb in mijn familie mensen. Uit wiens leven ik de vreze Gods heb afgeleerd. Is dat geen zegen? O, ik zeg het tot vertroosting van hen die misschien met schrik in hun hart zeggen. Ik heb niemand in mijn familie. Ach, de Heere zegt ook, al was er maar één uit een geslacht. Al waren er maar twee uit een stad. Al was u de enigste. Dan kunt ook u zalig worden. Daar zeg ik het niet voor. Maar ik laat u even de talenten zien. Die God in het verleden aan uw voorgeslacht gaf. En die u overgedragen zijn. Is het geen talent dat ge van God ontvangen hebt. Wanneer ik nauwelijks deze plaats verlaat straks. Dat God u weer een andere dienaar geeft. In wie ik vertrouwen heb. Dat u het woord der genade zonder omwegen brengen zal. En u open en klaar zal prediken. Die ene naam die onder de hemel gegeven is. Door welke gij kunt en moet zalig worden. Is dat geen talent? Is dat geen wonder? Ach, laten we niet in woorden blijven hangen. Laten we het in ons hart proeven. We zeggen natuurlijk allemaal, het is toch een wonder. Maar laat dat niet oppervlakkig worden. Want met dat zeggen als zodanig, dan verandert ons leven niet. Maar laat ons het proeven als een talent dat God ons gegeven heeft. Laten we het bemerken en zeggen, Heere, waarom toch? Waarom nogal een talent erbij? Zou het toch niet vreemd geweest zijn als het een jaar of twee jaar of sommige gemeenten 20, 50 jaar moest duren, eer er weer een dienstknecht van God u de boodschap des heils zou brengen? Vergeet het nooit, gemeente. God geeft de talenten. Hij geeft ze, hoor. Het is genade. Dat duiveltje, en het is soms een grote duivel, die kan zo stiekem de achterdeur van ons hart binnenglippen. En we kunnen ons soms in het verborgen en ook wel in het openbaar gaan verhoogvaardigen op hetgeen dat we van God gekregen hebben. O, dat is de kortste weg naar het verderf. Laat ons met deze gunst bewijzen van God in ootmoed aan zijn voeten zoeken neer te zinken. En te zeggen, Heere, nogal een talent. Alweer een talent. O, wat zijt u goed. Wat hebben we toch voor bedoelingen mee. Ook in het midden van deze gemeente, Heere. Ik heb dus zomaar enkele dingen genoemd. Ik zou veel meer talenten kunnen noemen. Ik denk aan het talent van de christelijke school dat God ons gegeven heeft. Ik denk aan het talent dat we die weelde kennen dat we in ons aller huizen één of meerdere Bijbels hebben. En zo zou ik voort kunnen gaan u vele en vele talenten te noemen. Ik zou u ook die talenten kunnen noemen die de Heere u in het bijzonder gaf. Wanneer hij u van tijd tot tijd verlichtte onder de prediking van zijn woord. Zodat ge de waarheid in uw hart moogt gevoelen. Zodat ge niet zonder indrukken nederzit onder de verkondiging van het eeuwig evangelie. Ook u, die nog buiten staat. Die nog op twee gedachten hinkt. Ge zijt niet ontbloot van die algemene goedheid Gods. Die hij uitdeelt altijd waar zijn woord gepredikt wordt. Daar is niemand hier in de kerk of hij heeft de roepstem van God persoonlijk in zijn leven gehoord. Het zij tot bekering of tot verharding, maar ge hebt de boodschap gehoord. De Heere zal straks van u kunnen zeggen, terwijl ik geroepen heb, God heeft geroepen. En ge hebt zijn roepstem gehoord, of ge die opgevolgd, ja of nee. Dat zijn talenten die God u gegeven heeft. En nu komt het.
die talenten die God gegeven heeft, uit vrije, verkiezende liefde, uit genade, die vermeerderen. 5 wordt 10. 2 wordt 4. Straks spreek ik over die 1. Hoe vermeerderen die talenten? Niet uit zichzelf. Dan moet iets gebeuren. Willen die 5 10 worden? En willen die 2 talenten 4 worden? Deze 2 knechten, die gaan handelen. Zij worden werkzaam met het talenten, met het bezit, met hetgeen gratis van God ontvangen is. Daar ligt het punt dat u bijzonder vast moet schrijven. Zij worden er werkzaam mee. Zij gaan uit nadat die Heere weggereisd is. Hij heeft niet gezegd wanneer hij terugkomt. Maar ze zijn er innerlijk van overtuigd. Hij zal komen. Hij zal wederkomen. O, wat is hij trouw en goed voor hen. Wat heeft hij ze een vertrouwen gegeven. Wat heeft hij ze een goedheid geschonken. Zouden ze zulk een Heer niet dienen? Zouden ze als slaven alleen maar naar zijn ogen kijken, terwijl dat hij vlak bij hun is? En zouden ze hem aan alle kanten in zijn bezit benadelen, als hij maar even de deur achter zich toegetrokken is? Nee, zeggen ze, dat zullen we niet doen. De Heer is trouw voor ons. Wij zullen ook trouw voor hem zijn. Ze gaan naar buiten. En ze gaan erop uit. Met het bezit van hun Heer. In de wetenschap, hij komt weer. En ze handelen. Overal waar ze maar kunnen. Met al de kracht die in hen is. En zo winnen ze. Die 5 had wint 5. En die 2 had, die wint 2 talenten. Lieten, daarom geeft God de talenten. Bezit, waar niet mee gewerkt wordt, dat zal straks weggenomen worden. Een evangelieverkondiging waar u dezelfde onder blijft, wordt straks een versluierde evangelieverkondiging. En straks wordt ook de sluier nog weggenomen. Daar hebben u niets meer. Een dienstknecht van God die u het evangelie gepredikt heeft, waarnaar u niet gehoord hebt, wordt straks van u weggenomen. Die niet heeft, die zijn talenten niet vermeerderd heeft, die niet gewerkt heeft met zijn onderwijs, met de talenten die God gaf, straks blijft hij achter in de buitenste duisternis, zonder talenten. Denk eraan. En u zegt u, wat bedoelt u nou eigenlijk met dat werken? Hoe moeten we dan werken? Dat hebben de Joden ook eens aan Jezus gevraagd. Toen ze niet meer onderuit komen, toen hebben ze gezegd, wat is dan het werk? Wat moeten we dan werken? En toen heeft hij gezegd, zonder omwegen, dit is het werk, God. Dat je mij gelooft. De Heer Jezus Christus. Dus dat is de kern, hoor. Om alle wettische werken maar bij voorbaat buiten de deur te zetten. De kern van het werk Gods is geloven in de Heere Jezus Christus, van zijn Vader gegeven, om mij van mijn zonde te bevrijden. Dat is de kern van de zaak. En daar kunnen we natuurlijk, dat kunnen we geweldig uitbreiden. Ik denk bijvoorbeeld, als we het woord van God ontvangen, dan moeten we gaan werken ten opzichte van onszelf. Onderbiddend opzien tot de Heere. Smekend om zijn genade. Dan komen er worstelingen onder de prediking en na de prediking. Dan laat de prediking ons zien wie we zijn voor God. Dan komt er een werk des geestes in ons hart. Ik zeg een werk des geestes. Waarmee wij werkzaam zijn. Zo dat we zeggen, o God, nou mis ik u. Ik sta er buiten. Ik voel me ongelukkig. Ik voel me zondig. Ik voel me verloren. Is er nog een weg terug? Heere, kan ik nog gered worden? Kan ik nog omgekeerd worden? Kan ik nog door u gered worden? Dan komt er in ons hart een zoeken. Een zoeken van de Heere. Een werkzaam worden met de genade van God. Dan komt er in ons leven een verlaten van de wereld. Dat is dat werken met de talenten die God ons gegeven heeft. Dan zeg ik, Heere, zou ik nou zo dwaas zijn om voor een 20, 30, 50-jarige vreugde in deze wereld, vreugde met een kleine letter, vreugde met veel moeite en verdriet, zou ik dan de sneeuw van de Libanon, zou ik dan de vrede met u en de eeuwige gelukzaligheid op het spel zetten, om een tijdje te verkeren aan het hof van Farao, en dan straks met Egypteland de duisternis in? Nee, zegt Mozes, Heere, ik kies u. Ik kies het volk van God. Ik kies de smaadheid van Christus. Dan liever met dat arme volk door de woestijn. Dan langer te genieten van de schatten van de wereld. Nou, dat is dat werkzaam worden. Dat woord, die talenten, die maken ons ook werkzaam ten opzichte van onze naasten. O, voor die boze en luie dienstknecht is het van weinig betekenis hoe dat de naaste leeft. Die weet zo precies wie er zalig zal worden en wie niet, dat hij vast niet gelooft dat zijn buurman ooit nog een kans krijgt om in de hemel te komen. O nee, dat is immers een man die zonder schat voetbal. Dat is een man die zijn leven achter de televisie doorbrengt. Dat is een man, en we kunnen rijtjes opnoemen wat die mensen allemaal zijn, maar ik geef u de verzekering. Als we wat betreft ons eigen leven werkzaam geworden zijn met het woord der genade, dat we ook ten opzichte van onze vrienden, van onze familie, van onze buren, van de mensen waarmee we werken, werkzaam worden, dan kunnen we het niet zien dat er mensen verloren gaan. Dan kunnen we het niet zien dat de duivel zoveel onderdanen heeft. Dan gunnen we Jezus zijn heerschappij over de ganse wereld. En als we zelf geluisterd hebben aan het genadeharte God, als we geproefd en gesmaakt hebben dat de Heere goed is, ach, dan zeggen we met de moordenaar aan het kruis, vreest ge ook God niet. Daar in hetzelfde oordeel zijt en wij toch rechtvaardig. Want wij ontvangen nadat we gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Vreest ge ook God niet. Vriend, makker. Vloek niet langer, raas niet langer, verzet je niet langer tegen de Heere. O, buig je voor God neer, want Hij heeft zich ook over mij ontfermd. Daar heb je een kenmerk van genade. Zo spreekt genade. Zo spreekt de dienstknecht die erop uitgaat, opdat zijn 5 talenten er 10 zouden worden. Opdat zijn 2 talenten er 4 zouden worden. En daar moeten we eens goed op letten. Die Heer van die dienstknechten, die heeft geen ellenlange lijsten met plichten achtergelaten. Hij heeft geen hele zeel van artikelen opgeschreven. En gezegd, kijk, je moet van 6:00 tot 6:00 zo en zo en zo en zo en zo doen. Ach nee, zo leven de mensen in de gevangenis. Die hebben van 's morgens tot 's avonds nauwgezet alle voorschriften. Zo kan een slaaf ook in het gareel lopen. Wanneer je zegt, om 6:00 doe je dat, om 7:00 doe je dat, en om 8:00 dan doe je dat. Maar hij heeft je die talenten gegeven uit zijn ruime hart. En hij heeft je verder geen voorschriften gegeven hoe ze met die talenten moeten handelen. Pas op, dat wil natuurlijk niet zeggen dat het eender is hoe dat u de Heere wil dienen. Beslist niet, dat bedoelt de gelijkenis hier niet. Maar de Heere bedoelt hiermee, kijk, dat uitgaan. En dat winnen van andere talenten, dat moet niet de zaak zijn van de baas heeft het gezegd. En nou moet ik dit doen en nou zal jij. En, nee, dat moet een zaak zijn van het hart. Dat moet ten diepste een zaak zijn van mijn leven. Paulus die heeft dus gezegd dat er mensen de gemeente van Christus binnengekomen waren. Die waren aan het bespieden. Wat waren ze aan het bespieden? De vrijheid, zegt Paulus, die we in Christus hebben. Dat waren van die gluurders. Die keken naar die christenen en zeiden, hé, dat doen jullie niet meer. En zo doe je wel.
En dat klopte helemaal niet met hetgeen dat zij onder de wet geleerd hadden.
Onze vrijheid zijn ze aan bespieden. Om ons te lasteren in de vrijheid die we hebben in Christus Jezus. Wel nu, dat bedoelt de Heere hier in deze gelijkenis. Hij wil dat de dienst des Heeren niet een zaak zal zijn van, jongens, nou moet ik het doen, want anders dan krijg ik geducht op mijn huis. Maar hij wil dat die zaak, dat die dienst van de Heeren een zaak is. We kunnen gewoon niet anders. We kunnen de wereld niet meer dienen. En we willen de zonde niet meer dienen. En we kunnen het niet zien dat die ander verloren gaat. Omdat God goed is, daar gaat het om. Dat is ten diepste het leven. Het leven. En uit dat leven hebben ze gewerkt. Oh nee, ze hebben het niet makkelijk gehad in hun leven, geloof dat niet. Oh nee, na die maatstaf, dan heeft die man met het ene talent het veel gemakkelijker. Die gaat straks op zijn stoel zitten nadat hij zijn talent verborgen heeft. En die heeft gedacht en gezegd, nou goed, laat maar hoor. Daar moet God maar voor zorgen. Een mens kan niemand bekeren. Als van de mensen moet komen. Oh, hij had zijn mond vol over soevereiniteit en zo. Oh ja, daar weten ze van mee te praten. Maar dit wordt gemist. De liefde. De hartelijke drang. De innerlijke begeerte om dienstknechten van God te mogen zijn. En dan komt straks de afrekening, het einde. Die dag komt, daar staan ze. Ze zijn vermoeid. Ze hebben gewerkt. Ze staan daar zo in hun werkpak. Zo in de strijd. Jezus zegt, ik kom als een dief in de nacht. Hij heeft het genoeg aangekondigd. Hij kondigt het niet meer opnieuw aan. Hij zegt, nu werken, straks kom ik. En dan eensklaps, dan staat Jezus in het midden. Ze zijn nog bezig. De een daar, en de ander daar. De een met het werk der evangelisatie, midden in de preek, terwijl je op uw knieën ligt, terwijl je uw kinderen verzorgt, terwijl je op de akker zijt, dan komt Jezus, plotseling. En daar staat hij. En dan valt voor eeuwig de beslissing. Maar die beslissing is niet anders dan het verlengde van uw leven. Vergeet het nooit. De uitkomst zal niet anders zijn dan dat uw leven geweest. Want zo wat een mens zei, dat zal hij ook maken. Zo heeft Jezus gezegd. En dan staan ze daar. Ze wisten het zweet van hun voorhoofd. Hun kleren zijn gescheurd in de strijd van het leven. Ze zijn moede, teleurstelling, tegenslag, verloren. Oh ja, genoeg. Dat hoort nu eenmaal bij de handen. Dat hoort bij de arbeid. Daar kleeft moeite aan zolang we in deze wereld zijn. In de wereld zult ge verdrukking hebben. Het werk der evangelisatie, het werk der zending, het werk van onderwijs. Het werk van de doding van je eigen vlees. Van de arbeid met de talenten ten opzichte van je eigen ziel. Dat kost veel tranen, dat kost moeite, dat kost verdriet. Er zijn veel offers gebracht. Maar hoe arm we ook geworden zijn in de strijd. Als strijdende. Zijn de talenten toch vermeerd? Oh nee, dat gebeurt niet straks als Jezus komt. Ja, dan de finale, dan het einde. Dan de grote uitslag. Maar hier op aarde vermeerden we de talenten reeds. Al werkende komen we toch nader tot de genade. Al werkende komen we er toch steeds meer achter. Al uit hem en niet uit ons. Zo reizen we naar Jeruzalem. Al werkende komen we erachter, Heere, door u alleen, om het eeuwige welbaar. Al werkende komen we erachter, dat al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Dat het enige anker van onze ziel is, die verbintenis aan God. Die innerlijke band aan Jezus Christus. Zijn bloed, zijn tranen en zijn lijden. Dat zijn de striemen. Waardoor wij genezen worden. Dat offer van Christus. O, dan vermeerdert hier de kennis. In de omgang met het woord. Onder het luisteren naar de preek. Dan mag je er steeds meer van gaan begrijpen. Dan mag je steeds dieper in die goudmijn afdalen. Om de edele schatten die onze ziel bevrijden. Uit die bornput Christus te mogen drinken. Te mogen ophalen. Opdat uw ziel gevoed wordt. Dat is het. Ze staan daar. vermoeid zijt, maar toch blij, hoopvol. En de Heer prijst deze dienstknecht.
Nee, hij prijst niet de vermeerdering van hun bezit in de eerste plaats. Hij zegt niet, jongens, dat is nou toch geweldig, dat ik nou van jou, die ik 5 talenten gaf, 10 talenten terug mag ontvangen. En dat ik nou van jou, die ik 2 talenten gaf, 4 talenten mag ontvangen. Geweldig, wat een rijkdom.
Nee, nee, hij zegt, trouwe dienstknecht.
Ach, ach, wat zullen we de Heere toebrengen? Van hem is de hemel en de aarde, en als hij morgen 100.000 werelden wil scheppen, dan spreekt hij 1 woord. En dan zijn ze er alle. We kunnen God niets toebrengen. Als hij morgen 1000 miljoen mensen wil maken, dan maakt hij ze op 1 machtwoord. We kunnen God niks toebrengen. Maar toch wil God dat we arbeiden zullen, alsof we zijn bezit moesten vermeerderen. En dan straks aan het einde van ons leven, op de grote dag van de afrekening, dan zegt hij tegen deze 2 dienstknechten, trouwe dienstknechten, daar gaat het om. Het gaat om hun trouw. Het gaat om hun hart. Zo hebben ze geleefd. Ach, al hadden ze maar 0,5 talentje verdiend. Ik durf het te zeggen. Al hadden ze al handelende, al hun talenten verloren. Het kan niet. Maar al hadden ze al handelende al hun talenten verloren, dan had hij nog gezegd, trouwe dienstknecht. Trouwe dienstknecht. Want u bent ijverig geweest. Het was een zaak van uw hart. Dat heb ik gezien. En daarom, nu moogt ge voor eeuwig delen in de vreugde des Heer. Nu moogt ge mijn goederen bezitten, alsof ze eeuwig van uzelf waren. En hij opent voor hen de wijde paarlenpoort. En ze gaan in om te wandelen op gouden straten zingende het loflied des lams, ellendige dienstknecht, die zijn ene talent in de aarde verborgen. Ja, daarvan moet ik helaas ook spreken, nadat we gezongen hebben. Uit Psalm 119, 30 en 34. 119, vers 30 en 34. Ik heb daar mijn wegen nagegaan, mijn voet gekeerd tot uw getuigenissen, en mij gehaast die paden in te slaan, waarin mijn ziel zich nimmer kan vergissen. Ik heb niet vertraagd om op die effe baan het doel van uw geboden niet te missen. En dan het 34ste, ik sloeg eer, ik werd verdrukt, het dwaalspoor in, maar nu geleerd, houd ik uw woord en wegen, wat zijt ge goed. Wat schenkt u mensen min aan ieder die u vreest, al milde zegen, leer mij uw wet, in haar rechte zin, en maak mijn hart tot uw geboom genegen, 30 en 34.
Yeah.
maar die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zei: de Heer, ik ken u dat geen hard mens zijt. Maaiende daar je niets gezaaid hebt en vergaderende van daar waar ze niets gestrooid hebt. En bevreesd zijnde ben ik heen gegaan en heb uw talent verborgen in de aarde. Zie je, heb het uwe. Die ene dienstknecht, die verliest alles wat hij had. Hij had ook een talent. En toch heeft hij niets. Want die hetgene hij uit genade van God krijgt, niet productief maakt, die heeft in feite niets. Die heeft niets. En welke gestalte en welke gesteldheid des harten heeft deze man. Echt op en top de revolutionair. De man die zegt: ja, ik ken u. U de mooie manier spelen. En wij werken. U profiteren van ons geld. U kapitalist. En wij van 's morgens tot 's avonds werken. En hij werkte niet. Hij werkte niet. Dat waren de revolutionairen van vroeger. En van nu. De mensen die het hardst tegen het verrotte kapitalisme aantrappen. Die het hardst schelden op degene die hun bezit vermeerderen. Dat zijn de mensen die niets doen. Arbeidsschuwheid heeft een wortel in het hart, in het boze hart, in het onvergenoegde hart. Het hart is ziek, daar is onvrede. Dat geldt in het natuurlijk leven. Dat er zoveel mensen lopen te profiteren van allerlei sociale wetten die in het leven geroepen zijn. Dat heeft een diepere oorzaak dan alleen maar lekker niks doen en toch kunnen leven. De oorzaak daarvan is de revolutie. De revolutie. We zullen gek zijn. We zullen die kapitalisten nog meer geld toebrengen. Hij maait waar hij niet gezaaid heeft. Hij verdient de centjes. Of liever, wij verdienen ze, maar hij strijkt ze op. We werken niet. We doen het niet. Nou goed, goed. We zullen dan toch het zijne wel voor hem bewaren. Zo heeft die man gezegd. Want vergeet niet, de man die zo spreekt, en dat was geen dief, geen moordenaar, geen dronkaard, geen boemelaar, was een dienstknecht aan wie de Heer een talent had toevertrouwd. Nou, en nu de toepassing. Die man, dat was een kerkman. Een man die zei: fijn, we krijgen ook weer een dominee. Dat was een man die zei: wij hebben de waarheid. Wij kennen de schrift. Zo was die man. Maar in de praktijk van zijn leven, dan was er geen band aan God. In de praktijk van zijn leven, dan zei hij: ja, dat kan die dominee nou allemaal wel zeggen, maar zo makkelijk is het niet. Zo makkelijk is het niet. Het zal zomaar niet gaan. Nee mensen, ze smeren mij niks aan. Nee, ik ken Gods gerechtigheid. En ik weet dat het soevereine genade zal zijn. En ik weet dat God het zal geven aan wie hij wil. En dan hebben u allemaal gelijk. Maar hierin hebben u geen gelijk. Al deze rechtzinnigheid komt voort uit een boos en uit een lui hart. Boze en luie dienstknecht, zegt God. En al hebt ge dan het talent bewaard. Al zeg je dan: nou meneer, u hebt toch over mij niks te klagen? Ik ben toch nooit van de waarheid afgegaan? Ik ben toch bij de kerk gebleven? Ik heb toch ook meegezongen en mee mijn duit in de collectezak gedaan? Dan zegt die boze en luie dienstknecht: met uw harde, revolutionaire gedachte, gij zult niet erven de rust die erover blijft voor het volk van God. Nee, hier staat het. had ge dan het geld, mijn geld, de wisselaars gegeven, dan zou ik er rente van gehad hebben. Nu zegt hij, neemt die onder de dienstknecht, werpt hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal wening zijn en knetting met anderen. Ach, diep te beklagen, dat was hij eigenlijk hier in dit leven al. Niet de strijders, niet de kinderen Gods, niet degene die vol moeite en zorgen strijdend, hopend, worstelend, biddend, verlangend door het leven had. Die zijn niet te beklagen. Ach nee, daar is, ik weet wel, in goede zin mag u het wel zeggen, maar daar is ten diepste geen arm volk van God. Want het volk van God, dat is schatrijk. Schat en schatrijk. Al beleven ze dan, en dat begrijp ik wel wat u bedoelt, al beleven ze dan vaak in hun armoede. Maar ze zijn schatten. Nee, weet je wie arm zijn? Die boze en luie dienstknecht. Die is arm. Die is hier al arm. Die werkschuwe mens. Die man die maar één gedachte heeft van zijn Heer. Het is een harde Heer hoor. Je moet ervoor oppassen. Ik ben eigenlijk bang van hem. Ik zal zijn talent wel bewaren. Maar niet omdat ik zoveel van hem houd. Ik zal wel naar de kerk komen. Goed, als het dan moet. Maar niet omdat ik het zo graag doe. En ik zal wel luisteren en ik zal wel bidden, want anders ga je naar de hel. Maar niet, nou niet omdat ik er zoveel zin in heb. Boze en luie dienstknecht. Kom, luister toch. Straks klinkt het woord van de lippen van de rechter. En de onnutte dienstknecht werpt uit in de buitenste duisternis. Zover is het nog niet. Straks komt hij. Nu kan zelfs een boze en een luie dienstknecht nog een goede dienstknecht worden. Ik durf te zeggen dat al die goede dienstknechten zich eer ze een goede dienstknecht waren, leerden kennen als boze en luie dienstknecht. Wij allen hebben zo over God gedacht. Zoals u, boze en luie dienstknechten, nu over God denkt. Maar toen we zagen dat God zijn genade gaf. Toen we in ons leven bemerkten dat hij uit zijn trouw zijn talenten ons uitdeelt. Toen we zagen dat hij onze zaligheid en onze vrede zocht en niet onze ondergang. Toen zijn we opgestaan. Toen is ons boos hart veranderd door zijn genade. En toen zijn we aan het werk getogen. En zo werken we. En zo arbeiden we al maar voort. En zo hopen we straks van zijn lippen te vernemen. Bij het al maar vermeerderen van onze talenten. Want waarachtig hoe armer ik word, hoe rijker Gods genade wordt. Hoe ellendiger ik me gevoel, hoe heerlijker ik denk over mijn verlossing. En hoe minder ik kan in goede zin verstaan, hoe hoger gedacht ik heb van zijn gerechtigheid, totdat ik straks met al de dienstknechten, moede, ellendig, hulpeloos, aan het eind van onze levensbaan, zal mogen zeggen, Heere, 5 talenten gaf u, we hebben erop vertrouwd, we hebben erop gesteund, we hebben ermee gehandeld, hier zijn de 10 talenten. En we verwachten met een sterk verlangen, we verwachten dat hij dan ook tot u, tot mij zal zeggen, nou, trouwe dienstknecht, over weinig werd je getrouw, over veel zal ik u zetten, beërf de rijkdom en de schatten die in Christus Jezus zijn, ga in. In de vreugde uw Heere. Amen. Heere, laat ons met lijdzaamheid die dag wachten. En verbeiden, dan komt gij. Dan is de arbeid voorbij, dan is ook de moeite voorbij. Dan is er alleen nog maar vreugde. Vreugde in God, want hun blijdschap
zal dan onbepaald bij het licht dat van uw aangezicht straalt ten hoogste toppunt. Daar blijft de rust over voor het volk van God. Zegen uw woord. Zegen het ook aan het harte van de boze en van de luie dienstknechten. Opdat hetgeen ze hebben, ze straks niet ontvallen zal. Maar dat ze er winst mee mochten doen. En wijs mochten worden. Nu, vandaag, door uw geest. Daar smeken wij u om. Heren, de hel is vol genoeg. Daar zijn er al te veel die in boosheid en in luiheid uw gaven verachten. Uw kudde is klein. Bouw uw gemeente. Breid uw rijk uit. Maak uw naam heerlijk. Om Jezus wil. Amen.
Ten slotte zingen we nog uit Psalm 89, het achtste vers. 89, vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen. Om het eeuwig welbehagen, want God is ons ten schil. In het strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Het achtste van 89.
Dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.